wat folders leggen. Dit is een folder die wij vorige zomer in juni verstuurd en verspreid hebben. En kies wat voor samen, dat is dan toch een man of 10 zo ongeveer. Die hebben eigenlijk als 1 man en vrouw, er zijn ook vrouwen in, gewoon gezegd, hier gaan we voor. En ze hebben eigenlijk volop de kaart getrokken van het element vorming. Van niet zozeer enkel een stukje profetische stem laten horen. Mensen, die kant moeten we uit, die dingen moeten we doen. Maar veel meer de bouwstenen geven. Hoe doe je dat dan? Waar moet je dan mee bezig zijn? Wat zijn dan de trucs? Wat zijn de tips en de tools? Die dingen. En met name 2 focus, 2 accenten gaan we leggen. Zijn we eigenlijk aan het leggen. Maar dus we hebben een enorme duw in de rug daarmee gekregen gisteren. De eerste is de 2035 bediening. 2035 wijst eigenlijk naar 2 dingen. Van hier tot 2035. Ja, dat is nog 20 jaar. En aan de andere kant is 2035 ook het verschil tussen 20-jarigen en 35-jarigen. Die leeftijdsspannen, die periode van 15 jaar... waar dat jongvolwassenen, met jonge gezinnen en dergelijke, dat die in de christelijke wereld, niet alleen in Vlaanderen, het fenomeen is wereldwijd aan de gang, eigenlijk aan het wegdruppelen zijn, weglekken zijn uit alles wat zich beweegt op het kerkelijk erf. De evangelicale beweging vergrijst. Nou, dat is niet nieuw, dat weten we al. Dat zijn feiten, die kunnen we gewoon vaststellen. Maar hoe moet je dan daarmee omgaan? En we zijn dus al van in augustus... ik ben er al langer over aan het preken, maar vanaf augustus zijn we bij ABC iemand apart gaan zetten, halftijds, die daar heel de tijd mee bezig is en probeert naar de gemeentes nu een aanbod te leveren van... zo moeten wij in deze wereld en in dit punt van de tijd... naar die leeftijdsgroep kijken en zo kunnen we de ruimte aangeven, zo kunnen we hen helpen en zo kunnen we hen ook respecteren. Dat is 1 accent, 1 focus, 2035. En we zijn er al een paar keer, van in september eigenlijk al, over aan het schrijven in de nieuwsbrief. Onder andere dus degene die ik er straks zal op de tafel leggen. En ik zou zeggen, als je vragen hebt over de toekomst of over... de kerk voor de toekomst, niet de toekomst van de kerk, maar de kerk die naar de toekomst kijkt, die daar naartoe gaat, volg die bediening. Dit gaat een sleutel kunnen worden voor de volgende 2035, voor de volgende 15, 20 jaar ongeveer. Dat is 1 accent. Tweede accent is, de grote vraag, de grote nood onder christenen, leiders, kerken, is niet zozeer wat ze nog allemaal moeten weten... We hebben bijbelstudies, we hebben boeken, we hebben onderwijs, noem maar op. We hebben meer dan genoeg kennis. De punt waar dat onze handen eigenlijk een beetje verlamd geraken of zelfs afgehakt zijn is, hoe doe je dat nu? En in dat hoe doe je dat nu christen zijn, hoe doe je dat nu leider zijn, hoe doe je dat nu kerk en gemeente zijn, is het sleutelwoord relaties. Is het sleutelwoord, hoe doen we dat samen? Hoe kan jij mij helpen daar waar ik sta? En hoe kan ik jou helpen daar waar jij staat? En hoe kunnen wij elkaar helpen om in deze wereld te staan? En dan komen er zoveel vragen los. Want kerk zijn vandaag, christen zijn vandaag, is anders dan dat we dat in onze generatie, toen wij tot geloof kwamen, dat we dat toen beleefd hebben. Rut heeft daar een kort zinnetje voorgelezen vanuit dat krantenartikel in verband met Rauwers. Op eerste zicht is dat niet nieuw. Ik heb heel wat mensen gekend die hun job kwijt geraakten omdat zij christen geworden waren. De pesterijen en dergelijke meer. Maar wat wel nieuw is, is dat daar waar er 20, 30 jaar geleden wij konden spreken over een duidelijke... hoe moet je dat zeggen? Waar mensen zich afzetten tegenover christenen omdat het anders christen zijn was dan het katholieke bijvoorbeeld, zet men zich nu af tegen het feit gewoon, je bent christen, punt. We zijn heel pluralistisch, zogezegd, in ons westers denken, behalve als het over christenen gaat. En dus is er een hele verschuiving gekomen. Het is nu niet meer dat je niet katholiek bent en dat je daarom een beetje gepest of vervolgd wordt. Het is nu omdat je christen bent, zonder meer. En dus... wij moeten gaan nadenken, hoe doen we dat dan? En het andere, dat punt wat daarmee bij ABC proberen te maken, om mensen toe te rusten, Op basis van relaties, op basis van je vorming, is Pilgrimsheem. En Pilgrimsheem gaat dus echt een doel hebben om mensen een stukje uit hun routine even een plek en een bediening te kunnen geven, waar dat zij kunnen nadenken over hun roeping, over hun levensoriëntering, over datgene wat eigenlijk God voor hen in petto heeft. En dan voel je je zo klein dus, hè, als een hele groep van mensen zegt van, die kant, daar gaan we inderdaad op. Gaat dat vanzelf gaan? Nee. Iedereen die een beetje weet over de kosten van salarissen en dergelijke, die weet hoe dat zo'n beetje een wurgkoord kan zijn. Dat gaat voor ons in 2015, 16, 17 een enorme uitdaging zijn om die kant op te gaan. Maar de overtuiging dat we het moeten doen, de motivering en de bewijskracht van al datgene wat tot dit besluit heeft geleid, al die gegevens, zijn zo duidelijk. Als we in die richting gaan met ABC, dan kunnen wij voor de volgende 15, 20 jaar een hele rugdekking, een hele stimulans zijn voor evangelische christenen, voor de leiders, voor de kerken in ons land. En ruimer dan dat. Ik ga er straks even op terugkomen waarschijnlijk, maar ik wil het eigenlijk als een insteek geven naar de prediking. Ik ga de titel niet verklappen, dat gaat u vanzelf wel ontdekken, maar ik ga dat in drie punten brengen. En mijn eerste punt is eigenlijk een stukje een vraaggesprek, zou ik kunnen zeggen. Ik wil met u even wat vragen doorkouwen. Eerste vraag, en voel u vrij dus om heel spontaan te antwoorden. Waarom ben jij christen? Wauw, heel overtuigend. Waarom ben jij christen? Waarom? Ik hoor iemand erachter, maar ik weet niet waar en luid genoeg. Jij gelooft in God. Oké, fijn, prachtig, dankjewel. Waarom geloof jij in God? Ik verschuif de vraag gewoon. Hij is je maker, je schepper. Maar als hij je schepper is, waarom ben jij dan christen? Je bent toch al zijn schepping, zijn schepsel. Waarom ben je dan christen? Wat is die vierde dimensie? Of die extra dimensie? Die diepere dimensie, sorry. Wat is die meerwaarde? Waarom Jezus Christus? Ja, maar waarom dan Jezus? Waarom heeft hij ons willen redden als schepsel, als onze maker? Waarom heeft hij ons willen redden? Waarom heeft hij ons willen redden? Omdat hij van ons houdt, maar... Oh, dan moet je luider zeggen. Omdat hij ons de liefde geeft. Ja, maar waarom houdt hij van ons? Waarom geeft hij ons liefde? Waarom heeft hij ons Jezus gestuurd? Wat heeft hij willen doen? Waarom was dat nodig? Oké, ja. Hoe noemen we dat? Al die antwoorden die we geven, hoe noemen we dat? Hoe vatten we dat samen met één woord? Volgens wat Jezus en de apostelen gebracht hebben. Dat noemen we het evangelie. Ja? Evangelie is eigenlijk, heeft een Griekse basis, een Griekse wortel in zijn woord. En eigenlijk is het de betekenis van het woord goed nieuws. Maar goed nieuws, waarover dan? Gaat dat enkel over die liefde, enkel over die genade, enkel over die redding? Wat is in wezen het goede nieuws? Waarover gaat dat? Ja, maar nog veel meer. God is nog veel meer aan het doen. Dat is waar, maar er is nog veel meer aan het doen. Ja, en dus die liefde... Door die liefde trekt hij ons daarin. Hoe beschrijft Jezus dat? Daar gaan we eens even naar kijken. De vorige keren dat ik hier was, heb ik herhaaldelijk gesproken over discipelschap. Herhaaldelijk gesproken vanuit Matteüs 28, het zendingsbevel. En dat luidt? Hoe gaat dat? En? Hey. Mijn preek is blijven hangen. Leert en onderhouden. En als je dat in het Grieks, al die werkwoordsvormen, al die woorden, een beetje uittekent, dan zie je dat leer ten onderhouden het hoofdwoord is en al de rest hangt daaraan vast, hangt daaronder. Dat zijn participia. Waarom heeft Jezus dat gedaan? Waarom kon hij dat zeggen? Voor dat vers 19, 20, 21 staat er een vers 18. Dat moet je eens even meepakken. Matteüs 28, vers 18. Matteüs 28, het evangelie, het eerste evangelie dat we hebben in het Nieuwe Testament, vers 18. En de reden dat Jezus die opdracht kon geven, staat daar in vers 18. Eerste inleiding, Jezus kwam naar hen toe, naar de discipelen, sprak met hen en hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waarom had hij die macht? Mij is gegeven alle macht. Waarom aan hem? Waarom niet aan de Heilige Geest? Waarom aan Jezus Christus? Wat voor macht? Wat voor titel voerde Jezus? Hij is koning en profeet en priester, maar hier gaat het over die macht van het koningschap. En dus spreken we niet zozeer over Jezus Christus alleen maar vanuit zijn koningschap over een koninkrijk dat God aan het vestigen is, over dat heilsplan dat over de eeuwen heen spant om dat te realiseren. Vanuit die achtergrond zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, niet enkel op aarde, niet enkel in de hemel en op aarde, heel die schepping, alle macht, ga dan heen, onderwijs, leer onderhouden, doop enzovoort. En wat je dus in het zendingsbevel eigenlijk krijgt, is niet alleen een vraag naar, doe dat, maak discipels, zorg dat zij leren leven met mij. De context van dat hele discipelschapsverhaal is een context van het Koninkrijk van God. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Ik heb eens opgezocht naar op de titel, op het sleutelwoord Koninkrijk, Koninkrijk van God. En ik heb 6 bladzijden met teksten gevonden. Enkel maar onder elkaar. Allemaal tekst. Concordantiewerk. Ja? We gaan die niet doornemen van de morgen. Dat is te veel. Maar ik ga eruit nemen en ik hoop eigenlijk dat ik door de evangelie een paar teksten her en der uit te lichten, dat je een idee krijgt dat het niet enkel maar gaat om het evangelie, maar over iets veel groters wat God aan het doen is. Matteüs hoofdstuk 24 vers 14. Een paar bladzijden naar voren gaan. Matteüs hoofdstuk 24 vers 14. En daar komen we op een eerste aanduiding dat we over iets veel groter spreken dan enkel maar redding, liefde, genade. Dat zit er allemaal in, maar het is een veel groter verhaal. Matteüs hoofdstuk 24 vers 14, daar zegt Jezus, midden in dat hoofdstuk waar dat hij over de eindtijd en de afwikkeling van de dingen bezig is, dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Nou, daar kunnen de Jehova's dus een heel verhaal aan ophangen over vooral dat einde. Mij gaat het daar niet over, mij gaat het over dit evangelie van het koninkrijk. De reden waarom wij christen zijn, is inderdaad dus redding, genade, liefdebetoon, het leven van God in ons, maar dat is een evangelie van een groter heilsplan wat God aan het brengen is. Hij is namelijk een koninkrijk aan het bouwen. Dit evangelie van het koninkrijk zal overal gepredikt worden. En hier zie je hoe dat hij Matteüs 28 dat eigenlijk terug oppakt. Ga dan heen. Ga, verkondigt. Maar het is een evangelie van het koninkrijk wat wij verkondigen. Niet enkel maar het evangelie. Als wij het evangelie gaan verkondigen, dan gaat het over een hier en nu ervaring. Dank je wel, God, dat je mij op de vleugelen van een arend laat zweven. Je kent het lied wel. Dank je wel dat ik mij heel wat blij mag voelen. Dat op zich, er is niks verkeerds mee, maar we worden eigenlijk een beetje geïsoleerd op een hier en nu ervaring. Als ik me hier en nu maar goed voel, Want ik ben christen. Als ik spreek over het evangelie van het koninkrijk, dan is het dat ik tot geloof en tot bekering moet komen, tot bekering moet geloven, zo moet ik het zeggen, dat moet gebeuren, omdat het niet alleen om een hier en nu ervaring is waar het bij begint. Ik bekeer mij nu, omwille van mijn zonde, omwille van mijn gebreken, het is daarnet al genoemd, maar ook omwille van de toekomst. Er is iets aan het groeien, wat God aan het bouwen is, en daar word ik dan een onderdeel van. Het evangelie van het koninkrijk. Matteüs 25, vers 1 is het verhaal, begint het verhaal van de 10 maagden, de wijze en de dwaze maagden. En dus die moesten klaarstaan, want op een bepaald moment ging die bruidegom komen. En ja, dan moesten ze klaarstaan, hè, verwelkomen en de receptie begint. En geweldig. Wat blijkt op het moment dus dat die klank, dat die uitroep er is van: er is hem, hij komt. Beginnen ze allemaal hun lampen in orde te maken, want het is midden in de nacht ondertussen. En bij 5 lampen slagen ze erin om de vlam erin te krijgen, om het te laten branden. 5 niet. Maar kunnen wij niet een beetje lenen van jullie? Nee, dat gaat niet, want wij zouden ook wel eens tekort kunnen komen. Ga kopen. Terwijl ze gaan kopen, olie gaan kopen voor hun lampen, komt die bruidegom aan, gaan ze allemaal binnen, deur wordt gesloten. En Jezus zegt dan als die anderen, die dwazen, komen aankloppen: ik heb u nooit gekend. Een jaar of 10 geleden was er een hele rel in Nederland, omdat iemand had een studie gemaakt rondom deze teksten, rondom deze tekst specifiek, en gesteld eigenlijk dat die maagden eigenlijk staan niet zozeer voor de christenen, maar voor de gemeentes. Op basis van het hele beeldspraak rondom de olie. Laat het open, is het mogelijk dat gemeentes de deur worden gewezen door de heer van de gemeente zelf? Het is een interessante denkoefening. Daar mag je jezelf eens mee bezighouden. Waarom zou dat gebeuren? Waarom zou Jezus dat doen? Laat het open. In elk geval, Matteüs 25 vers 1 zegt, daar zegt Jezus, dan zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met 10 maagden, en dan begint het verhaal. Het koninkrijk van de hemelen. Het verhaal, wat Jezus hier zegt, is dat het evangelie van het koninkrijk is niet een evangelie van een koninkrijk van hier. Volgens de maatstaven van deze wereld. Volgens de reglementen en verwachtingen en de pijn en de corruptie en de moeite en de dood en de zondigheid van deze wereld. Het is een koninkrijk van de hemelen. Het is iets wat wij op aarde niet kennen. En dus, als wij tot geloof komen, als wij ons bekeren en dat evangelie aannemen, wordt het een levensplan wat niet zozeer betrekking heeft op: ik mag God af en toe eens vragen om mij te vergeven en dan zomaar verder leven. Het is een levensplan wat mij vraagt, wat mij opdraagt om te gaan leren wat dat koninkrijk der hemelen, datgene wat ik nog niet zie hier op aarde, hoe hij dat wil uitbouwen door mij heen. Ik kom daar zelfs nog wel op terug. Matteüs, even kijken. Interessant, in hoofdstuk 25, vers 34, als je dat eventjes nog meeleest, dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zeggen: komt gij gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging de wereld af. Je bent tot geloof gekomen door een evangelie, het goede nieuws. En Jezus zegt hier zelf: vanaf de grondlegging van de wereld is God al aan het bouwen. Dat gaat nog altijd door. Beërf dat wat hij van toen is begonnen en wat op een bepaald moment in de toekomst gaat afgerond worden. Wat gedaan is, wat afgerond wordt. Beërft het koninkrijk dat u bereid is. En daar inderdaad spreken we van het woord redding. Want het koninkrijk is wel voor mij bereid, maar ik kan dat enkel maar erven als ik die stap gezet heb. Als ik gered ben door de genade van Jezus Christus. Oké, wat hebben we tot nu toe geleerd? Het evangelie is niet het evangelie zoals wij dat heel dikwijls zo gemakkelijk verwoorden. Het is het evangelie van het koninkrijk van God. Het is een koninkrijk wat niet van deze wereld is. Dat zegt Jezus ook letterlijk tegen Pilatus. Het is een koninkrijk dus wat met andere principes, waarden werkt. En waar ik moet gaan leren hoe dat in mijn leven een plaats moet krijgen. Het is bovendien een koninkrijk wat er al is en toch nog niet. Het is er al in die kleine momenten in de diepste van mijn hart is het aan het werk. Maar het is nog niet zo openbaar dat iedereen het kan zien. Dus net zoals als je nu naar de struiken hier door het venster kijkt en je ziet daar, ja, sommige blaadjes zijn er al, maar je hebt die forsythia struiken. En hier en daar zie je al zo geel blaadje eruit komen piepen. Maar de meeste zitten nog eigenlijk in die knop. Dat is wat met het Koninkrijk van God aan de hand is. Het is er al, maar je ziet het nog niet. Het zit er helemaal in de kern, zit het erin. Maar het is nog niet echt openbaar. Het is aan het komen. Daar horen we dan bij. We zijn onderweg naar de toekomst. Laten we eens kijken bij Marcus. Marcus hoofdstuk 1, vers 14. Gewoon een paar bladzijden verder draaien. Hoe kom je in dat koninkrijk? 14 en 15. 14 is het verhaal, hij is in Galilea aan het prediken. Johannes is overgeleverd. Hij predikt het evangelie van het koninkrijk van God. Ik zit hier niet dingen uit mijn duim te zuigen. Je ziet hier duidelijk hoe ook de discipelen, de evangelieschrijvers moet ik zeggen, hoe die duidelijk niet over het evangelie alleen spreken, maar over het evangelie van het koninkrijk van God. En wat zegt hij dan? De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, dat kennen we. Bekeren en geloven, dat bekennen we. Geloven dat je gered bent, geloven dat God die genade gerealiseerd heeft en aanbiedt, geloven dat hij liefde is, dat kennen we. Maar dat koninkrijk van God, de tijd is vervuld, koninkrijk is nabijgekomen. Ik pak u een klein beetje verder mee, om dat een beetje uit te werken. Marcus, hoofdstuk 14, vers 25. Even kijken. Sorry. 14, 25, klopt. Jezus zit in het laatste avondmaal met zijn discipelen. Voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. In andere woorden, wat Jezus daar aan tijdslijn geeft, is dat koninkrijk van God is er al, daar heeft hij over gepredikt tot en met, maar er is ook een moment dat het in de toekomst pas zo zal gerealiseerd zijn, zo zal aanwezig zijn, zo zal bestaan, dat hij dan pas iets nieuws of opnieuw gaat doen, die beker drinken. Met andere woorden, we leren opnieuw dat het evangelie niet een verhaal is van hier en nu. Wees blij, want God heeft je hier en nu gereinigd en gezegend en vergeven en geeft je nieuw leven. Het is een verhaal wat God zegt van hier sta je nu, maar daar in de toekomst, daar zijn we naar onderweg. En daar krijg ik een vraag bij. Ik hoop u ook. Als God zo naar de toekomst kijkt, als God zo een plan aan het uitwerken is, en wij komen in dat plan, hij heeft ons daarvoor geroepen en hij geeft ons die toegang in Jezus Christus, hoe kijk jij dan naar de volgende 10, 20, 30, 40, 50 jaar, al gelang naar hoe oud dat je bent, hoe kijk je dan naar het leven dat jij nog voor je hebt? Wat ga je ermee doen? Wat is daarvoor het belangrijkste in je leven? Wat heeft God meegegeven bij je geboorte, van bij je wedergeboorte, aan talenten, aan gaven, aan roeping, aan mogelijkheden? Wat heeft hij in jou gelegd dat aan het ontplooien, aan het uitbloeien is, omdat hij dat wil gebruiken in dat toewerken naar dat moment in de toekomst, in dat koninkrijk van God? Hoeveel ervan is van jou? Hoeveel ervan is van hem? Hoeveel tijd van datgene wat voor je ligt is van jou en hoeveel tijd is van hem? Koninkrijk van God. Dat zijn de vragen waar wij moeten bezig mee zijn. Dus het is niet christen worden betekent, ik heb een moment van bekering gehad, of ik heb een inzicht van bekering gehad. Dat is het. Ja, het begin. Dat is het begin. En je gaat dan moeten leren hoe God met je leven verder wil. Met andere woorden, zeker voor degenen die nog aan het studeren zijn, hoe ziet je levensplanning eruit? Voor degenen die 20, 35 zijn, ergens daar in die, hoe ziet je levensplanning eruit? Hoe ziet je carrière eruit? Ik ken iemand die getrouwd is met een burgerlijk ingenieur en die zegt, dan kunnen we veel geld verdienen. Dat kan, wat ga je met dat geld doen? Is dat van jou of is dat van God? Het kan zijn dat iemand daarvoor geroepen is. Jozef van Arimathea was een redelijke rijkaard. Hij heeft het wel allemaal gegeven voor het koninkrijk. Begrijp je? Waarvoor leef je? Als Jezus voor jouw redding geleefd heeft, waarvoor leef jij dan? Dat is de vraag die je voor jezelf moet beantwoorden. Marcus. En Marcus vertelt als evangelieschrijver hoe Jezus in de hoofdstukken 9, 10, 11, 12 daar eigenlijk dieper op ingaat. Ik noem maar een paar dingen op als voorbeeld. Je moet ze niet allemaal opzoeken. Marcus hoofdstuk 9, die zegt, daar vertelt Jezus, indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter dat je met één oog het koninkrijk Gods binnengaat dan dat je met twee ogen in de hel geworpen wordt. Nou, we weten ondertussen wel, eruit halen enzovoort, hoe dat je dat moet interpreteren. Maar de boodschap blijft even scherp. We weten wel dat we, als we dat letterlijk zouden doen, dat we niet meer zouden leven. We zouden onszelf amputeren langs alle kanten. Dat weten we. Maar de boodschap blijft staan. Want hoe dikwijls worden we verleid? Krijgt die zonde een plaats? Is er die hang, die verslaafdheid, sorry, die attitude om meer van dat andere te hebben dan van God, dan van het koninkrijk? Dus de scherpte blijft staan. Laten we het alstublieft niet uitkleden van, ja, maar we weten wel, het is allemaal niet zo letterlijk te nemen. Dat klopt, het is niet letterlijk te nemen, maar het is tegelijkertijd de scherpte van de boodschap die blijft staan. Marcus hoofdstuk 10, vers 14, voor degene die noteren. Het gaat over de kinderen die dan weggestuurd worden door de discipelen. En dan zegt hij, toen dat Jezus dat zag, nam hij het, de discipelen, zeer kwalijk en zei tot hen, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk Gods. Waarom? Omdat ze jong zijn, onder andere, maar evengoed ook omdat zij in hun onbevangenheid, in hun kwetsbaarheid, in hun aanspreekbaarheid, heel spontaan, heel authentiek, heel oprecht naar die oproep van God reageren. Naar die liefde, naar die genade, naar die blijdschap die je aanbiedt. Daarom verhindert ze niet. Voor hun is dat koninkrijk van God. Met andere woorden, als volwassenen, minder volwassen, of beginnend volwassen, 20, 35 en dergelijke, hoe dikwijls redeneren wij de diepte, de betekenis van het evangelie toch een beetje weg, want we zijn dat dan ondertussen volwassen, hè? We weten dat het leven wel moeilijk is en hard is en dat er ziekte is en dat er zonde is en dat mensen pijn doen. Al die redenen waarom dat wij eigenlijk dat evangelie beginnen af te grenzen en in een doosje beginnen te steken. Jezus vraagt dat we hem laten werken in ons. Zoals dat hij kan doen bij de kinderen. Ik pak er nog één uit. Marcus hoofdstuk 12, vers 34 bijvoorbeeld. Gaat over het verhaal van de rijke jongeling. Heeft alles gedaan wat de wet van Mozes zegt. Heeft ook, wat is dan het belangrijkste van de geboden? God eren en uw naaste als uzelf. Jezus ziet dat hij verstandig antwoord had en zei, je zijt niet verre van het koninkrijk van God. Je bent niet ver van het koninkrijk van God. Is misschien wel iets voor veel evangelische christenen, mij inbegrepen. Wij weten zoveel, maar zolang wij niet de daders van dat woord van God gaan zijn, is het enkel maar kennis. Steken we erin, en nog meer erin, nog meer erin, nog meer erin. Wat uiteindelijk niks aan verschil geeft. Het gaat er maar niet om hoeveel we weten, Het gaat er maar om hoeveel we doen, hoeveel ons leven omgedraaid wordt naar God toe. Niet de daders van het woord, niet de hoorders van het woord, maar de daders van het woord, zegt Paulus. Je bent niet verder van het koninkrijk van God. Je weet veel schriftgeleerden, je weet echt veel, maar je bent er nog niet. In welke mate gaat dat voor ons op? Als wij als belijdende christenen, protestants, evangelisch, evangelicaal, hoe dat je het ook wil omschrijven, als wij de belijdenis wil geven, maar ons leven wordt niet veranderd. Jezus zegt, je zijt niet ver, maar je zit er niet in. Je zijt niet ver. Dus koninkrijk van God, daar moet je binnen gaan. Daar moet je je leven offeren. En dan kom je terug opnieuw uit. Hoe offer ik mijn leven? Ja, ik heb er net gesproken over het woord carrière en je eigen levensplanning. Wel, dat zal moeten beginnen bij het opofferen, bij het neerleggen van jezelf. Dat is wat we binnen 3 weken gaan gedenken met Pasen. Er is enkel maar een Pasen gekomen, onthoud dat goed, er is enkel maar een Pasen gekomen, omdat er 3 dagen eerder een afleggen was van zijn eigen leven. Enkel daarom. Dus je kunt enkel maar blij zijn op Pasen, als ook je eigen leven afgelegd is. Als je dat kruis oppakt. Als je durft te zeggen, hier ben ik. Neem mij, gebruik mij zoals u dat wil. Dat is de enige manier om christen te zijn. Markus hoofdstuk 9, vers 10. Sorry, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, hoofdstuk 12. Het vertelt eigenlijk telkens opnieuw. Het is niet gemakkelijk om binnen te gaan. En wij gaan, terwijl we dat doen, terwijl we met God zo proberen te leven, ontdekken dat er zoveel beperking aan ons kleeft. Hebben we daardoor schuld? Voor de dingen waar dat wij zelf voor gekozen hebben, hebben we daar schuld? En moeten we naar God toe? En die schuld afleggen en belijden en de vergeving ontvangen. Maar er kleeft aan ons, omdat gewoon omwille van het simpele feit dat we mens zijn, kleeft er aan ons die corruptie, de dood, de ziekte, de beperking, de kwaadaardigheid, dat kleeft gewoon aan ons. En dat wil God oppakken. Als wij in zijn koninkrijk binnengegaan zijn, werkt hij daaraan omdat dat zou hervormd worden, zo anders zou worden. Waarom spreek ik enkel over Matthäus en Marcus? Wel, die hebben het meeste over geschreven, samen met Lucas. Johannes blijft zo'n beetje, hij gebruikt het thema een paar keren, maar het zijn vooral de 3 anderen die het, de synoptische evangelies die het gebruiken. Laat eens even Lucas pakken. Lucas hoofdstuk 8, vers 10. Hoofdstuk 8 is redelijk interessant, omdat in éénzelfde hoofdstuk begint hij in het begin van hoofdstuk 8, vers 1 te zeggen dat hij trekt van stad naar stad en dorp naar dorp. En hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk Gods. Dat is hij dus aan het doen. Vers 10, dan zegt hij tegen de discipelen, u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen, maar aan andere woord zijn gepredikt in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, horende niet begrijpen. Dus hij is het evangelie van het koninkrijk van God overal, in al die plaatsen en al die plekken waar dat mensen wonen, aan het verkondigen. Het evangelie van het koninkrijk van God. Niet hier en nu de bekering, maar bekering voor een heel leven. En daar zitten geheimenissen bij. Dat staat dan in vers 10. Wie het koninkrijk van God dus binnengaan, leert met die geheimenissen, met die waarden, met die dingen die mensen die God niet kennen, niet kunnen begrijpen. Daar leren wij mee om te gaan. En dan gaan we dus merken dat je leven begint verschillende inkleuring te krijgen van datgene wat andere mensen doen. En dan zijn er, zoals bij Rutter-ouders, die in de buurt wonen, en die dan daar zo vierkant tegenin gaan, enkel alleen omdat zij reageren tegen die waarden, die liefde, die genade van God die in die levens aan het werk is. Er is niks rationeels bij, er is puur een houding. Wat eigenlijk bewijst dat heel deze wereld een gevallen schepping is. Een kapotte, miserabele schepping. Waar wij middenin leven. En het ook dus geen zin heeft. Dat als je beleidt om christen te zijn, om in deze wereld veel bezittingen en veel aanzien en veel status en wat je ook allemaal veel kan willen hebben, om dat te gaan opbouwen, opstapelen. Het heeft geen zin. We zijn bezig met een pelgrimage. We zijn op weg naar. Ik vat even samen wat er verder nog staat. Lucas 9, laat de doden begraven. Ga jij heen, verkondig het koninkrijk van God. Dat weten we ook hoe dat we dat moeten interpreteren. Er is genoeg studie over gedaan. De doden waren degenen die niet met het koninkrijk van God meegingen. Die zijn niet tot leven gekomen, wedergeboren. Dus laat die alsjeblieft hun eigen ding doen. Gij ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Duidelijk de twee polen, de tegenstelling. Je gaat niet het koninkrijk, je gaat niet God en zijn koninkrijk kunnen volgen en hem liefhebben. En tegelijkertijd bijvoorbeeld de mammon. Het zijn allemaal van die duidelijke tegenpolen die Jezus vertelt. En dan kom ik bij het Onze Vader, Lucas 11. Onze Vader, laten we eens proberen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, heiligd is uw naam. Hoe doen we dat? Uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Ha, tja. Dus als wij het modelgebed, het voorgebed van Jezus Christus navolgen, dan beleiden